10 jaar Big Truck en 5 jaar Big Truck Podcast. Iep van der Meer, Wim Brons.
Waterstofverbranding, ja, dat lijkt mij. Ik weet niet, jij hebt een stukje meegereden, Maarten. Het rijdt een beetje als een gasauto, zei je.
Ja, het loopt iets soepeler dan een diesel. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon hetzelfde. Wat MAN ook zegt, van, het is eigenlijk voor hun is het ideaal. Want de versnellingsbak, de koeling, alle software is gewoon precies hetzelfde als bij een diesel. Dat hoeven ze helemaal niet aan te passen.
Big Truck Podcast. De Big Truck Podcast.
Oh, van harte welkom bij de Big Truck Podcast. We praten hierbij over ontwikkelingen in het transport samen met Iep van der Meer en Maarten van der Westen. We spreken de nieuwste trends en natuurlijk nemen we het nieuwste Big Truck Online Magazine met je door. Nou ja, we zitten een beetje tussen twee nummers in, heb ik het idee, Iep, hè? Hoi.
Ja, dat klopt. Hey Wim. En Maarten, hoi.
Hoi, daar zijn we weer.
Nummer 5 staat in de stijgers. Maar tegen de tijd dat dit live staat, dan staat hij gewoon live. Dus,
We haken in bij 5, daar komt het neer. Even, ondertussen, eerst even de socials. Ik zag dat je in Griekenland zat, onder de palmbomen, genietend van ik weet niet wat. En vooral van Volvo's.
Ja, het was weer heel hard werken. We waren met Volvo op reis. En ja, het was wel een heel vluchtig tripje. De ene dag heen en de andere dag terug. Maar toch altijd lekker om even in het voorjaarszonnetje onder een palmboom te zitten natuurlijk.
Wat een rot leven.
Ja, precies. Het is een dirty job, but someone's gotta do it. Huh?
Waar was het precies voor?
De Aero-generatie, die hebben we natuurlijk al in Zweden gezien en ook voorzichtig gereden daar een stukje op de proefbaan. En dat was bij typisch Zweeds somber weer met een beetje motregen. En de sessie
dat moet anders.
Ja, nee, de sessie in Griekenland die was duidelijk opgetuigd om te bewijzen dat ze het ook doen als de zon schijnt. Dus zo moet je het een beetje zien.
Ja.
Maar leuk, wat langer rijden met die auto's, met die Aero-generatie, de FH, de FH Electric, de nieuwe FH16 met 780 pk en ook de nieuwe FM. En dat was een beetje een verrassing, maar zoveel nieuws zit er niet aan, die FM, het logo is wat veranderd. Verder alle nieuwe veiligheidssystemen in de cabines, met heel veel piepjes die om de haven klappen.
Dat was nieuw?
Ja, nou dat is dus verplicht voor iedereen. En dat betekent dat er met verkeersbordherkenning en zo, die dingen reageren op verkeersborden. En als je te hard rijdt, dan krijg je piepjes. En wat ik heel irritant vind, als je de cruise control op 85 zet en er staat een bordje 60, dan stelt hij ook de cruise control snelheid naar 60.
Oh, serieus? Je kunt hem niet overroelen?
Je kunt hem natuurlijk overroelen. Maar dan blijf je aan de gang. En het is steeds plingplong, plingplong, plingplong.
Oké. Okay. Dus
ja, ik vind het bloedirritant. Maar goed, dat geldt voor iedereen, want dat is gewoon wetgeving. Dus dat zit gewoon...
Ja, ik heb dat laatst in Duitsland gehad met de Mercedes busjes inderdaad. Ja. Nou ja, ik weet niet of je vaak in Duitsland rijdt, maar daar staat elke 2 meter staan een bord met een andere snelheid.
Ja.
Zelfs die Mercedes werd daar gek van.
Nou ja, in Duitsland vind ik het irritant altijd. Ze komen om je heen met 180 en dan staat er een bordje bouwstellen 70. En dan gaan ze vol in de ankers en dan gaan ze streep 70 rijden. Nou, met zo'n auto doe je dat dus ook. Dus je gaat rijden als een Duitser.
Ja, die auto doet dat automatisch. Dus dan kom je inderdaad... Ja, daar staan ze gewoon te flitsen met 30. Dus dan gaat de auto gewoon van 70 gaat gewoon vol in de remmen naar 30. En dan rij je een school voorbij. Wat op zich goed is, hè? Maar dan rij je een school voorbij en dan is het weer 90 en dan ga je weer vol gas.
Ja.
En die auto die doet dat allemaal vanzelf.
Die veiligheidssystemen reageren op de verkeersborden, niet op Google Maps, zou ik maar zeggen?
Ja, ook. Maar als ze verkeersbord zien, dan reageren ze daarop.
En ze zien het echt. Ze zien hem echt.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, matrixborden ook. Maar dat wil dus ook zeggen, als jij een afrit hebt van een... Bij een tankstation bijvoorbeeld op de snelweg, dan staat er wel eens een bord, de afrit is dan 50. Nou ja, zo'n auto ziet dat bord 50 gewoon. Dus ja, als dat niet intelligent genoeg is, dan denkt hij dat het bord langs de snelweg staat. En dan stelt hij jouw cruise control op 50 in.
Ja, die onderborden ziet hij niet. En vooral in Holland.
Mercedes
Holland...
deed dat wel, moet ik zeggen. Die deed dat heel netjes. Oh. Die liet dan ook op het dashboard zien dat er een onderbord bij stond.
Oké.
Dus die deed dat wel heel netjes, moet ik zeggen.
Dat is wel heel slim.
Ja.
Want vooral in een land als Griekenland, waar natuurlijk iets minder met de rails wordt omgesprongen dan hier. Dan vergeet een wegwerker wel eens een bordje weg te halen. Nou ja, daar reageert hij dan op. Maar overigens heel grappig over verkeersbordherkenning. Ik meen in L.A. zijn ze bezig met die robottaxis. Dat zijn onbemande taxis. En daar zit er nog wel een begeleider in.
San Francisco,
San Francisco. Maar daar zijn mensen daar heel erg op tegen dat er straks onbemande auto's gaan rijden. En dan zijn er al actiegroepen die hebben allemaal t-shirts laten maken met stopborden erop.
Oh, dus die...
Burger King heeft ooit een hele mooie actie gehad in Amerika met Tesla. En ze kwamen erachter dat Tesla's in de automatische, zoals die autonoom reed, of soort van autonoom reed, dat Tesla's reageerden op de reclameborden van Burger King.
Oh.
Die zag die reclameborden als stopborden. Dus elke keer als er dan een Burger King was, ging die Tesla ging steeds langzamer rijden, wachtend op de bestuurder die ging stoppen.
Ja.
En daar heeft Burger King toen een heel mooi filmpje van gemaakt. Van als je dat filmde en op de social media van Burger King zette, dan kreeg je een gratis Whopper.
Whopper ook. Ja. Maar het wordt natuurlijk een hobby. Hoe houdt de fop AI?
Ja, ik zie het al zitten om hier in de straat, waar ze ook altijd te hard rijden, om gewoon bordjes 30 op te hangen.
Ja, precies.
Ja, maar met die t-shirtjes ook, want ze gaan gewoon aan de kruising staan aan de kant met een stopbord op een t-shirt en dan gaan die auto's stoppen. Ja,
precies.
Dat is natuurlijk hartstikke irritant.
Ja, ze hebben nog een betere manier gevonden, Iep, in San Francisco. Als je zo'n oranje pilon, als je die precies op de vooruit zet, dan is hij helemaal dood.
Oké. Okay.
Dan snapt hij het helemaal niet meer en dan stopt hij en blijft hij gewoon staan.
Ja,
maar dan geeft hij ook geen foutmeldingen, dus die blijft daar staan totdat iemand zich afvraagt waarom beweegt die auto niet.
Maar dat heb je ook met trucks die reageren op voetgangers. Hè? Op een gegeven moment als jij een druk gebied in moet, dan moet je soms een heel klein beetje drukken. Maar die auto die stopt gewoon als je een voetganger ziet. Dus het wordt wel heel gecompliceerd allemaal.
Sowieso wordt het gecompliceerd met die veiligheidssystemen, want er komen ook camera's in de cabine.
Ja.
Zaten die er al in Griekenland, Iep?
Nee, dat gaat. Dit was per 1 juli gaan deze nieuwe regels in. Dus alles wat na 1 juli op kentekens komt, daar zit dat systeem in. En dat geldt gewoon voor alle merken. En dan hebben we het over die verkeersbordherkenning en nog een heleboel andere detectoren die eromheen zitten. In 2026 maken we nog een stapje. Dan komen er namelijk cameraatjes die de chauffeur in de gaten houden. En dat systeem dat is zo ingeregeld dat als je langzamer dan, ik meen de 30 rijdt dan heb je 6 seconden om weg te kijken voordat hij gaat reageren. En boven die snelheid mag je maar 3,2 seconden wegkijken. Dus stel je pakt even een blikje uit je koelkast en je kijkt net al lang in die koelkast, dan gaan alle seinen rood, want dan ben je onveilig bezig. En dat is natuurlijk gedaan om misbruik van telefoons te voorkomen, maar het schiet wel heel erg door allemaal.
Ja, ik vind het al wat.
Ja, dus zit je de hele dag word je bekeken, zeg maar, door die cameraatjes.
Ja. Ja.
En dat hebben we 10 jaar geleden een keer gehad in Nederland. Er werd een proef gedaan door een transportbedrijf in samenwerking met een leverancier van die camera's. En toen stonden de vakbonden op de achterste benen, want het was privacy schending en weet ik het wat. Toen is het allemaal teruggefloten. Maar inmiddels is dat verankerd in Europese wetgeving. En ik heb die vraag inmiddels bij de vakbonden neergelegd. Maar die hebben nog niet gereageerd. Dus ik ben heel benieuwd wat daaruit komt.
Maar die discussie heeft vast wel plaatsgevonden ook. Maar daar heb ik niks over gehoord.
Ik heb er ook niks over gehoord.
Er zijn al personenauto's die dat systeem gewoon hebben.
Nou, ik zat onlangs ook in een BYD. Die had ook zo'n ding. En die stond ook op mij gericht. Dus heb ik geprobeerd om dat cameraatje naar buiten toe te richten. Waarbij het armpje afbrak. Maar er gingen ook geen foutmeldingen aan of zo. Maar ik hou daar niet zo van.
Nee, ik zou me ook nogal bekeken voelen inderdaad.
Ja.
Dus je kunt hem ook niet afplakken. Want dan gaat hij continu in de stress natuurlijk.
Maar ik duik er zeker in. En ik ga die vakbonden, die hebben nog niet gereageerd. Maar ik ga daar zeker nog op terugkomen. Om eens te vragen hoe zij dat zien. In verband met de privacy.
Het heeft natuurlijk niet alleen met het rijden te maken, maar die camera die staat ook aan als jij het contact aan hebt staan en je staat je om te kleden.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Nou, dus die camera die staat daar gewoon ook op gericht natuurlijk.
Ja. Er zal vast iets afgesproken zijn met allerlei privacy waarborgen en zo. Hè, dat de beelden alleen opvraagbaar zijn in geval van een ongeval of dat soort dingen. Maar,
iets ons leert, dan is dat soort systemen altijd verschrikkelijk slecht beveiligd zijn.
Ja, of uiteindelijk wordt alles gehackt.
Dus iedereen kan daarbij. Kijk, ja, alles wat over de lucht via internet verstuurd wordt, is te onderscheppen natuurlijk.
Ook dat nog.
Nou, er was toch ook zo'n rel met die Tesla's. Die kijken ook aan alle kanten om zich heen. En dan gebeurden er spannende dingen ergens in een garagebox. En dan zaten ze bij Tesla, achter die schermpjes van moet je nou eens kijken.
Zaten ze gewoon mee te kijken, ja, nee, klopt.
Wat gebeurde er dan in die garagebox?
Ja, dat is niet de meest gebruikelijke plek om elkaar te beminnen, denk ik. Maar ja, ik sluit het ook niet uit.
Nee, hè? Oké.
Dus ja, dat spijker je nooit dicht, denk ik. Alles wat door de lucht gaat, is te hacken.
Ja, ja. Ja, nou ja, daar moet je wel rekenen. Het is sowieso een camera op je neus. Ja, dat blijft niet altijd een leuk gevoel.
Nee, precies.
Hè?
Er zit niet iedereen op te wachten.
Nou ja, op dit moment heb je overal al camera's op je neus natuurlijk.
Maar... Jawel, behalve je eigen truck en je eigen cabine.
Nou, weet ik niet, als jij er een telefoon neerlegt. Dan,
Ja, oké, okay, ja, inderdaad. Ja, dat heb je wel een punt, hè?
Ja welke app heeft tegenwoordig... Laatst wilde ik muziek afspelen op mijn telefoon. En ik heb mijn telefoon redelijk dicht gespijkerd qua privacy. En ik kreeg de vraag van de app die muziek wilde afspelen. Gewoon de Android-app die muziek afspeelt. Kreeg ik de vraag of dat die app ook zonder mijn toestemming telefoongesprekken mocht starten.
Oh, wat zei je? Ja?
Ja? Nee, heb ik niet gedaan. Maar dat, weet je, hoeveel mensen klikken dan gewoon ja? En dan mag die app dat gewoon. Ja. Die mag gewoon zonder dat jij het weet een telefoongesprek beginnen. Ja. Met, ja, god weet wie.
Maar ja goed, die telefoon, dat is altijd nog je eigen verantwoording. Hè? En
klopt.
Dit is door iemand anders geïnstalleerd. Punt, ja. Iemand anders beheert die software. En dat kijkt in jouw huiskamertje. Want die cabine, dat is jouw huiskamertje en jouw werkplek.
Ja.
En dat is, ja, ik vind dat veel te ver.
Nogal wat. Ja.
Ik vind dat we volledig doorslaan in dat soort veiligheidsgedoe. Ja. Maar goed, dat is pas in 2026 wordt dat verplicht. Dus we hebben nog alle tijd om die vakbonden daar dus even over te
zagen. Die moeten we even bellen voor de volgende podcast. Dat is interessant.
Ja,
alweer een magazine natuurlijk. Ja. Of allebei.
Ja.
Maarten, nog een puntje over veiligheid en verkeersbordherkenning. Of hadden we die gehad bij deze?
Nou, gisteren reed ik ook in een vrachtwagen. Wat op zich al bijzonder genoeg is. op de A2. En toen hadden we ook... ik weet niet of jij dat gemerkt hebt, Iep. Want jij reed in mijn auto. Je had daar die wegwerkzaamheden waarbij je even 70 mocht.
Ja.
Stonden de matrixborden op 70. En toen waren die pionnetjes voorbij en toen ging iedereen weer gas geven.
Ja.
Nou, die Renault die ging helemaal door het lint.
Oh ja?
Want er stond nergens een bordje einde wegwerkzaamheden of begin van de normale snelheid. Dus volgens de Renault moesten we heel dat stuk 70 rijden.
Ja, dat ga je krijgen. Ja.
En dan krijg je inderdaad een hoop gepingel.
Ja.
Dus ja, het is leuk die systemen, maar ze moeten wel een beetje intelligent zijn natuurlijk.
Nou, heel vroeger, als er een verkeersbord geplaatst moest worden bij wegwerkzaamheden, dan moest dat aangevraagd worden bij de politie. En dan die zag daarop toe dat die borden goed werden gebruikt. Tegenwoordig hebben die wegwerkers die hebben een bak met borden achterin. En ja, dat gaat niet altijd heel zorgvuldig. Ik heb eens op de Asterdijk de politie gebeld. Toen stond er aan het begin van de Asterdijk een bordje 70 wegwerkzaamheden. Maar het was vrijdagavond en alles was opgeruimd. En het bord einde 70 was wel weggehaald. Hè, door dat bord mocht je over de hele Asterdijk van 70. En ook nog eens niet inhalen.
Ja.
Terwijl er niks aan de hand was. Dus heb ik echt gebeld van jongens, dat bord dat moet daar weg. Want dit is volstrekt ongeloofwaardig.
Ja. En ook nog gevaarlijk, potentieel ook gevaarlijk. Ja,
ja dank u wel voor de tip. En we gaan Rijkswaterstaat inschakelen. Dus ik neem aan dat het keurig is weggehaald. Ja. Maar daar wordt heel onzorgvuldig mee omgesprongen met die verkeersborden. En terwijl de techniek van die auto's daar steeds beter op gaat letten.
Ja, ja zeker met matrixborden. Dan kun je allemaal gaan variëren natuurlijk.
Ja.
Zo'n bord op een dijk, sleuteltje 13 lost dat op, hè?
Ja, dat is waar. Maar ja, dan moet je stoppen. En,
sleuteltje 13. Lekker analoog.
Ja, is die zo, hè?
Ja, precies.
Verder in Big Truck nummer 5, die nou wel live staat nu. De kippertest, Iep. Of Maarten.
Ja, ik was er ook bij. Was voor mij de eerste keer op een vijfwasser, moet ik zeggen.
Ja, we hebben een grote keepertest gedaan. 10 keer vieren. Dus dat zijn vijf assers met 2 aangedreven assen. En ja, Maarten heeft ook lekker gekieperd.
Ja,
dat is toch wel even anders dan een wegauto, of niet?
Ja, zeker. Ik vond het wel... sowieso is het natuurlijk schitterend om al die wielen onder je te zien draaien. Dat was wel leuk. Maar het keeper zelf was ook wel een belevenis inderdaad. Want je krijgt aardig wat klappen in de cabine als dat zand naar beneden kiept.
Dat had je niet gehad in de les?
Nee, heb ik niet gehad in de les. Nee.
Nee, er zijn weinig keepauto's als lesauto. Maar nee, dat is een leuk verhaal. Met een heel team hebben we dat gedaan. Want ja, 10 auto's. We wilden het in 1,5 dag doen. Uiteindelijk ging het in een dag. Want het liep allemaal zo verschrikkelijk gesmeerd bij Van der Heijden. Het was ontzettend leuk om te doen. En een groot verhaal in Big Truck. Want ja, 10 auto's, dat zijn heel veel pagina's. Een mooi filmpje gemaakt. Het komt ook op tv. Dus leuk dagje.
Ja, zijn er nog highlights die we even moeten benoemen hier? Uit de test?
Ja, Maarten heeft de cabines geïnspecteerd. Dus steek van wal.
Ja, wat je daar ziet is wel heel interessant. Want de fabrikanten die richten zich natuurlijk in eerste instantie op de grote cabines voor de lange afstand. En dan moeten ze kleinere cabines maken voor keepers. En dan zie je het modulaire concept terugkomen. Dan zie je dat ze zoveel mogelijk elementen uit die lange afstandcabine gebruiken. En verschillende merken doen dat op verschillende manieren. Maar dan krijg je wel heel interessante verschillen. Want je ziet dan dat sommige elementen uit die lange afstandstruc, die zijn dan bijna luxe. En andere elementen die dan specifiek voor die keepers zijn, die zijn dan heel erg simpel en stevig en gemaakt om voor het harde werken, zeg maar. En ja, die elementen, dat verschilt per merk hoe dat zich verhoudt. En dat is wel heel interessant.
Oké, die zijn Spartaanser als het ware.
Ja, sommige stukjes wel. Maar als je dan op het dashboard kijkt, dan zie je weer een mooi afwerkingje met een mooi patroontje. En dan denk je van ja, maar het strookt niet helemaal met elkaar, zeg maar.
Nee. Oké.
Nou, je wil vooral dat die makkelijk schoon te houden is, hè? Met stof en toestanden en de vloermatjes en dat soort dingen. Want ja, de keeperschauffeurs trekken niet altijd de schoentjes uit bij de deur. Dus ja. Maar ook in de ruimte, hè? Bij de ene auto zit je klein met je stoel tegen de achterwand aan. En bij de andere kun je daar probleemloos nog een koelkast of zelfs een rustbankje aanbrengen. Dus dat zijn echt grote verschillen. We zeggen een interessante test om te doen. En ook de asconfiguraties natuurlijk. Want je hebt sleepassers, midliftassen, widespread gestuurde tandemstellen. En dat heeft allemaal ook weer consequenties voor het laadvermogen, voor je aslastverdeling. Dus al met al zijn we er behoorlijk op afgestudeerd.
Juist. Al een uitgebreid verslag in Big Truck Magazine nummer 5 is te vinden online natuurlijk. Via bigtruck.nl. Waar je ook alle nieuws vindt trouwens, alle dagelijkse nieuws uit de transportwereld.
Over 20 kilometer in deze podcast.
Ja, maar daar wordt echt volop ingezet nu inderdaad, gewoon waterstofgeneratoren. Want dat is nog een veel betere toepassing dan een verbrandingsmotor in een vrachtwagen.
Van Spotify naar de horizon, de Big Truck podcast.
Over nieuws gesproken, waterstof is nogal het thema de laatste anderhalf week, twee weken denk ik, Maarten.
Ja, MAN kwam ineens met de HTGX. En dat was nogal een verrassing voor iedereen. Dat is wel een hele bijzondere truc. Dat is een waterstofvrachtwagen, maar dan met een verbrandingsmotor.
Ja, dus geen fuel cell, maar gewoon een omgebouwde diesel als het ware.
Gewoon een diesel die op waterstof loopt eigenlijk. 90% van die motor is gelijk met de dieselmotor. Het is gewoon directe instuiving van waterstof en dan plof en dan gaan de zuigers op en neer en dan rijdt die vrachtwagen.
En het was een absolute verrassing dat ze daar nu mee kwamen.
Het was bekend dat meerdere merken daarmee bezig zijn met zo'n verbrandingsmotor. Maar dat MAN ineens de TGX liet zien en zei kijk hij rijdt en je kan hem bestellen en volgend jaar kun je hem hebben. Dat was voor veel partijen een grote verrassing.
Ze hadden hem al eerder laten zien. Het is de grootste motor in de D38. 15,7 liter volgens mij. En we hadden hem al eerder gezien.
Ja, maar hij is nog uitgeboord, hè? Nou, ja, 16,2 volgens mij.
Oké, ja. Want je hebt heel veel volume nodig. Je hebt echt een grote motor nodig, omdat waterstof wat minder energie bevat dan diesel. Heb ik me laten vertellen.
Ja.
En DAF heeft ook al zo'n ding laten zien. En iedereen is er wel mee bezig. En iedereen heeft wel dingetjes laten zien. Maar dat die nou ook echt rijdt. En dat die echt gepresenteerd wordt. En dat de verkoop gaat starten. Ja, dat is wel echt breaking news.
Ja, zeker.
Ja.
MAN die haast zich wel om te zeggen dat het geen vervanging is van elektrisch rijden. Want ze zien echt een specifieke markt voor die waterstofauto's.
Ja.
Lange afstand in de bouw bijvoorbeeld.
Ja.
En ze zeggen dat kan prima bestaan naast elektrisch. Maar de interesse is groot, als ik het mag begrijpen. Zeker uit Nederland.
Hoe kijk jij er tegenaan?
Ik denk dat MAN groot gelijk heeft. Ik denk dat we niet op één paard moeten gaan wedden.
Ja.
Dat we al die dingen naast elkaar kunnen laten bestaan. En dat gewoon per toepassing gekeken kan worden wat het meest praktisch is.
Ja. Nou, het voordeel zijn natuurlijk snel tanken. En dan kun je 600 kilometer rijden. Nou, dat is met elektrisch is dat gewoon, dat bestaat nog niet. En je kunt natuurlijk nog veel meer waterstof meenemen. Want deze heeft 56 kilo, dacht ik, hè?
Ja, en daarmee is die 2.500 kilo lichter dan een elektrisch vrachtwagen.
Ja, dat is ook
zij
een
is iets zwaarder dan een diesel. Maar en dat komt vooral door de isolatie van de brandstoftanks die Ja. Bij waterstof veel dikker is dan bij diesel. Ja. Maar het is dus veel lichter sowieso al dan een elektrische vrachtwagen. En je kan inderdaad in een kwartier heb je dat ding weer volgetankt.
Ja, achter de cabine staat een heel rek met tanks, hè?
Dat is nog wel een dingetje, want hij is inderdaad, ik geloof, 80 centimeter langer dan een normale trekker.
Ja.
En daarmee kun je dus niet elke oplegger trekken, want dan ben je te lang.
Ja.
Maar daar komen Europese regels voor, dat op het moment dat je een waterstof- of zero-emissie vrachtwagen hebt, dat jij ook gewoon langer mag zijn, ook zonder zo'n neusje. En misschien maakt de MAN wel een neusje voor die vrachtwagen. En dan heb je dat probleem helemaal niet meer.
Nou, dat neusje krijgen ze uiteindelijk allemaal. Want dat is natuurlijk ook zuiniger bij dieseltoepassing. En dat helpt ook bij elektrisch.
Ja.
Dus dat lengteprobleem zie ik niet. Dat is een heel groot probleem. Een probleem mogelijk kan wel zijn de beschikbaarheid van waterstof. En de prijs van dat spul. Want dat vliegt ook nogal uit de bocht. Dus ik denk dat we even een hulplijn inschakelen. In de vorm van Green Planet in Persen. Mark.
Ja, dat ben ik. Hi. Ja. Goeiedag.
Hey. Ja, je hebt het gesprek een beetje gevolgd, denk ik.
Ik heb het gevolgd.
Hoe zit het met waterstof? Jullie zijn druk bezig. Wat doet een kilootje nou?
Ja,
een
kilootje momenteel zit denk ik in de BTW rond de 20, 21 euro bij ons. En daarmee zijn wij redelijk marktconform in Nederland. En de oosterburen zitten beduidend lager. Rond de 12, 13, 14 euro. Maar zeker als er meer productie komt, door de elektrolyse of andere duurzame projecten zal zeker die prijs gaan zakken.
Ja, want ik begreep dat Nederland een van de duurste landen is met waterstof. Terwijl Nederland ook een voortrekkersrol wil hebben in de productie ervan.
Ja.
Heb jij een idee hoe dat komt?
Nou, dat durf ik zo nog niet eens te zeggen. Wij zijn inderdaad wel druk met waterstof in Nederland. Maar we hebben inderdaad de concrete projecten. Die beginnen eigenlijk nu pas echt van de band rollen. In Duitsland heb je een aantal projecten waar ze al echt testen doen met waterstofvrachtauto's. In Nederland zijn die plannen er ook. Maar het is nog niet echt van de grond gekomen, maar dat is er wel echt een aantocht. Ja, en wat je dus inderdaad nu ziet, is dat die prijs nog erg aan de hoge kant is. En wat je nu vooral in Duitsland ziet, is inderdaad dat daar de waterstofprijs is gezakt. En dat de projecten ook echt van de grond zijn gekomen. En dat daar ook echt wordt gereden op waterstof. Veelal in fuelcel. MAN heeft het nu in een internal combustion engine versie op de markt gebracht. Ja. En de verwachting is wel, de vele projecten die waterstof gaan aanbieden in Nederland, dat die prijs zeker gaat zakken.
3 jaar geleden of zo reed ik in een Toyota Mirai, een fuelcel waterstofauto. Toen kon ik tanken voor 10 euro per kilo.
Ja.
Dus ondanks dat we er met z'n allen veel meer mee bezig zijn geweest, is die prijs verdubbeld ondertussen.
Ja, kijk, er was inderdaad waterstof wat werd gemaakt van gas. En inderdaad, het verhaal in Rusland, de oorlog heeft er natuurlijk geen goed aan gedaan. Dat hebben we ook in de LNG-wereld wel gezien, dat de prijzen natuurlijk omhoog zijn geschoten. En daardoor is waterstof nog altijd aan de dure kant, want het moet vooral worden opgewekt door de elektrolyse. Dat vergt veel stroom, dus dat neemt de hoge kosten met zich mee.
Ja, LPG is ondertussen weer gedaald qua prijs. Ja. Waterstof, die zit nog steeds
aan de hoge kant.
Waterstofverbranding, ja, dat lijkt mij. Ik weet niet, jij hebt een stukje meegereden, Maarten. Het rijdt een beetje als een gasauto, zei je.
Ja, het loopt iets soepeler dan een diesel. Ja. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon hetzelfde. Ja. Wat MAN ook zegt, het is eigenlijk voor hun is het ideaal. Want de versnellingsbak, de koeling, alle software is gewoon precies hetzelfde als bij een diesel. Dat hoeven ze helemaal niet aan te passen.
Het is ook veel goedkoper te bouwen, lijkt me.
Ja, zeker.
Ik denk dat de kostprijs van zo'n ding behoorlijk lager is dan van een elektrische truck.
De prijzen van die HTGX, zoals ze hem nu in de markt zetten, is ongeveer gelijk aan een elektrische. Dus het is wel een stuk duurder dan een diesel.
Ja.
Maar voor MAN is het natuurlijk veel makkelijker bouwen. Want dat is waar hun kennis zit. Ja. Zij weten natuurlijk alles van die dieselmotor. En dat gebruiken ze voor zo'n waterstofmotor.
Ja.
Ja.
En daarom zie je ook dat fabrikanten daar aandacht aan besteden. En je ziet het ook, want ze zijn 5 jaar geleden begonnen met die motor. En nu hebben ze al een werkende vrachtwagen die ze kunnen verkopen.
Ja.
Dat is natuurlijk een ontzettend snelle doorlooptijd relatief gezien.
Ja, je vraagt je af waarom dit niet eerder gebeurd is eigenlijk al.
Ja. Nou ja, er zitten wel wat nadelen aan natuurlijk. Je hebt enorme tanks nodig om een fatsoenlijke actieradius te halen. Die bij die MAN achter de cabine staan. Maar ook gewoon het opslaan van waterstof is veel ingewikkelder dan dat je bij diesel of bij LPG hebt. Je hebt een hele dikke isolatie nodig.
Ja.
Om dat veilig en op de juiste temperatuur te kunnen doen.
Je had een berichtje op LinkedIn. Daar ging ook direct de discussie flink los.
Ja, dat ging goed inderdaad. wat je op dit moment heel erg ziet, is dat er verschillende kampen zijn. Er zijn mensen die echt gewoon 100% inzetten op elektrische vrachtwagens. En je hebt ook mensen die zetten helemaal in op waterstofvrachtwagens. En die zijn helemaal op die ene oplossing gericht.
Alsof het een religie is.
Ja, precies. En als je dan een bericht schrijft over het andere. Want ik heb het met waterstof nu gehad met die MAN. Maar ik heb het ook wel eens een keer met hybrides gehad. En ik heb het met elektrisch gehad. Op het moment dat je zegt van god, dit is eigenlijk wel een goed idee. Dan meteen dat andere kamp, dat vliegt er dan meteen in.
Ja.
Terwijl, zoals ik erin zit. Ja, weet je, je kan alles tegelijk naast elkaar hebben. We hebben bij personenauto's ook altijd LPG, diesel, benzine naast elkaar gehad. Dus waarom kun je niet bij vrachtwagens elektrisch en waterstof en misschien nog diesel en fuel cell, wie weet wat het allemaal is.
Ja.
Dat gewoon allemaal naast elkaar bestaat en dat het zijn eigen toepassing heeft.
Ja. Voor waterstof kun je natuurlijk de vraag stellen, hè? Hoe ga je de waterstof gebruiken? Een benzine of een diesel is altijd logisch dat je dat in vloeibare vorm opslaat. En bij waterstof is inderdaad de vraag, gaan we dat koelen totdat het inderdaad het molecuul kleiner wordt, dat er minder inhoud nodig is voor een bepaald aantal kilo's. Hè, dat je het heel erg sterk afkoelt op min 253 graden. Dat is een optie. De andere optie is onder hoge druk. En zodoende zijn er dan ook nog daarna de keuze van, doen we het in de fuel zelf in een verbrandingsmotor. Nou, de productiekosten voor verbrandingsmotor die zijn er net weer wat lager. Maar het rendement van waterstof in een verbrandingsmotor is ook weer net wat lager. Dus ja, dat zijn allemaal keuzes die je hebt bij het omgaan met waterstof. En die eigenlijk bij een dieselvrachtwagen eigenlijk nooit in discussie zijn geweest. Want het is heel logisch dat je een verbrandingsmotor hebt die draait op vloeibare diesel.
Ja. Ja, de wereld wordt er niet simpeler van. Maar ik zie waterstofverbranding zie ik wel als een heel mooi alternatief. Alleen ja, met €20 per kilo is er natuurlijk geen business case. Dat is niet rond te rekenen qua kostprijs. Maar jij verwacht dat dat gaat dalen als er meer waterstof beschikbaar komt?
Als er meer waterstof beschikbaar komt, dan gaat het zeker dalen. En daarnaast zien wij ook wel een andere trend. En dat is natuurlijk netcongestie. Ook bij transporteurs. Die netcongestie die komt daar ook. En een transporteur met 20, 30 vrachtwagens die straks de eerste twee elektrisch hebben, dat testen, daar rijden ze nu veel mee. Dat werkt goed. Maar goed, als de mannen willen opschalen bij deze partijen, dan zullen ze ook hun netverzwaring moeten hebben. En ik heb in de wandelgangen hier en daar al termen gehoord van zeg maar een jaar of 8, 9 dat erbij komt, voordat hun inderdaad een netverzwaring hebben, zodat ze weer een aantal elektrische vrachtwagens erbij kunnen kopen.
Ja, maar ja, waterstof zie ik ook niet binnen een half jaar geregeld worden. Ik bedoel, daar hebben we ook nog minstens 5 jaar voor nodig.
Nee, dat klopt. Ja. Ook nog minstens 5 jaar. Maar voordat we inderdaad het hele netcongestieverhaal hebben opgelost, zou het kunnen zijn dat waterstof daar inderdaad toch nog wel een hele grote rol in. Toch een grote rol kan gaan spelen in het transportland.
Het is ook allemaal wel moeilijk te voorspellen, heb ik het idee. Hè? Want als je nou kijkt bijvoorbeeld naar de opkomst van dynamische contracten, waardoor mensen nou stroomcontracten, waardoor mensen nou allerlei appjes, dingen aan het ontwikkelen zijn, waardoor ze op tijdens piekmomenten de was gaan draaien of weet ik veel wat. Ik weet niet wat voor zoden dat aan de dijk gaat zetten. Maar zo'n ontwikkeling had ik niet voorspeld, bij wijze van spreken. Stel je nou voor dat er wat zoden aan de dijk zet, dan is zo'n netverzwaringsprobleem misschien minder groot dan het nu lijkt.
Ja, de hele energiehuishouding die vanuit olie straks gereduceerd wordt. Hè, vanuit olie, de geraffineerde olie naar diesel en benzine, die zal deels wegvallen. Dus die energie vraag die blijft en die moet ergens worden opgevangen. En ja, het elektriciteitsnet zoals het er nu bij ligt is natuurlijk niet gemaakt om ook de volledige transportsector en de mobiliteitssector te voorzien van de energie van A naar B te gaan. Dus,
Nee. Maar wat ik bedoel, wat ik probeer te zeggen is dat sommige oplossingen en sommige dingen sneller gaan dan je van tevoren voor mogelijk had gehouden, bij wijze van spreken. Het kan ook tegenzitten, hè? Dat is de andere kant van het verhaal.
Ik ben bang dat dat wat stroom betreft even niet gaat lukken, Wim. Nee. Okay. Er moeten zoveel kabels de grond in en er moet zoveel energie opgewekt worden, dat hebben we echt een uitdaging met z'n allen.
Ja.
Er draaien nu al bedrijven, nieuwe bedrijven, die moeten nog 5 jaar wachten voordat ze überhaupt stroom hebben. Die draaien al op noodgeneratoren.
Ja.
Ja, daar knapt het milieu ook niet echt van op.
Nee.
Dus,
maar die kun je ook op waterstof laten draaien.
Die kun je op waterstof laten draaien.
Dat wordt een enorme markt. Ja. En daar wordt echt volop ingezet nu, inderdaad. Gewoon waterstofgeneratoren. Want dat is nog een veel betere toepassing dan een verbrandingsmotor in een vrachtwagen. Want zo'n generator die loopt op een constant toegetal.
Ja.
En dat werkt heel erg goed met waterstof.
Ja.
En daar wordt ook volop ingezet nu. En dan gewoon stroom maken en dan daar bedrijven aanleggen inderdaad.
Ja.
Tja.
Want dat is wel een interessante discussie over waterstof. Je zegt er wordt de komende tijd heel veel waterstof geproduceerd en daardoor gaat de prijs omlaag. En dat zal ongetwijfeld waar zijn. Maar wat je ook veel hoort, is dat de waterstof die geproduceerd wordt, dat die als eerste naar de zware industrie gaat. Ja. Omdat die als eerste moet gaan verduurzamen. Dus dat bedrijven als Tata Steel, dat die omgebouwd worden naar waterstof. Maar dat alle geproduceerde waterstof eerst daar naartoe gaat en niet naar vrachtauto's en auto's.
Ja. Nee, dat klopt.
Dat wordt ook nog heel erg interessant om te zien.
Nou ja, we hebben het eerder gezegd. De komende 10 jaar wordt verschrikkelijk interessant in die hele transitie. En, één ding lijkt me wel duidelijk. Aan de tankstations ligt het niet. Bij Green Planet kun je alles krijgen, geloof ik. Hè? Jullie hebben alles maken voorraad.
Ja, ja, nu we het erover hebben. Wij zijn druk bezig met de uitbreiding voor waterstof voor de vrachtwagens. Dus wij zijn straks volop beschikbaar daarvoor. Ja.
Dan is die grote zuil met waterstof, die komt dan in actie, zou ik maar zeggen?
Die komt in actie. Die was natuurlijk al een actie voor de auto's. Hè, waar eerst voor de personenwagens hadden we waterstof. Maar wij zijn as we speak op dit moment bezig met het bijna aan het afronden van de installatie. Ook voor vrachtwagens. Dus we zijn helemaal klaar voor Emma en hun vrachtwagen.
Kijk. Wat zit daar een verschil tussen? Tussen vrachtwagen, waterstoftankstation en auto? Nou, het is allebei 700 bar volgens mij.
Wij hebben in principe eerst de 350 bar voor vrachtwagens. Maar het grote verschil zit hem ook in de vulsnelheid. Ik hoorde MAN inderdaad. Ik hoorde net die 15 minuten, hoor ik jou roepen, maten. Als je een lage snelheid aanhoudt van de auto's op een vrachtwagen, dan kun je ook zomaar een uur staan. Dus het is inderdaad ook belangrijk dat je met een hoog debiet, met een hoog volumesnelheid, de waterstof vanuit de tank op locatie in de tank van een vrachtauto krijgt. En dat moet ook met een bepaald vulspistool. Dus daar zitten ook allemaal protocollen aan. En dat zorgt inderdaad voor dat die bepaalde...
Is dat gewoon de dikte van de slang? Of?
Ja, kort gezegd wel. Maar daar zit allemaal... waterstof is niet een makkelijk molecuul. Dat wordt heel koud, dat moet je comprimeren. Dat moet met een hoge snelheid in de auto. Dat moet allemaal veilig. Dus dat is nog niet heel makkelijk.
Had ik begrepen dat je voor waterstof hele dunne leidingjes maar nodig hebt.
In de auto.
In vergelijking met... om het gewoon van A naar B te krijgen.
Oh. Ja, dat klopt ook. Maar je moet wel met een bepaalde hoge snelheid de auto in bij het vullen. Want anders heb je inderdaad... De laadsnelheid van de energie is anders veel te laag. En dan kom je inderdaad... dan kom je op dezelfde snelheid ongeveer als het snelladen van de vrachtwagen, denk ik.
Ja, want het was toch altijd zo dat personenauto's 700 bar gebruikten en trucks 350?
Ja, en de ombouwtruckfabrikant in Nederland, die trucks aanbouwen, van een diesel naar een waterstofversie, die hebben inderdaad heel lang 350 bar gehanteerd. Nou, hier en daar zijn er ook een aantal van partijen ook al naar de 700 bar gestapt. En inderdaad de OEM'ers, zoals een MAN en ook andere truckfabrikanten, die hebben gezegd, we gaan direct naar 700 bar. Nou ja, daar is inderdaad de MAN HTGX de eerste van, denk ik.
Dat wordt de standaard, zeg maar. Dus dat is voor jullie een stukje simpeler, want dan kun je straks alles op 700 bar douwen.
Ja, daar gaan we wel vanuit. Al moet ik natuurlijk wel Mercedes nu gaan testen in Stuttgart met met vloeibare waterstof.
Ja, weer een nieuwe versie. Ja.
Ja, dat zijn van die dingen wat ik net al aankaart. Van wat gaan ze doen voordat je vloeibare waterstof op locatie kan opslaan. Zal er ook weer een hele installatie bij moeten. Dus we hopen dat daar eenheid in komt. En dat zou wel de energietransitie ondersteunen.
Ja, ik heb ook al 1000 bar gehoord voor waterstof.
Ja joh. We maken het toch ingewikkelder. Leuk man.
Ja, dat kan ook gewoon.
Wat voor compressors heb je nodig, Mark, om dat tot 700 bar te drukken? Ik bedoel, heb je een partij energie van nodig om dat te comprimeren?
Ja, kijk, en ook daar zijn wij mee bezig. Wat ik net ook al hoorde van Wim is inderdaad het aanzetten van de wasmachine op het moment dat de stroom goedkoop is. Dat is ook hetgene wat wij hier gaan doen. De grote cilinder die je ziet staan bij ons op het terrein, die is een vrij lage druk, die zit 80 bar. En dan hebben we daarna een compressor, die zet het eigenlijk direct door naar 1000 bar. En daarna hebben we een hoge drukopslag. En die breiden we nu ook dermate groot uit, dat wij inderdaad heel veel waterstof op hoge druk kunnen opslaan. En dat wij niet altijd de compressor hoeven aan te doen op het moment dat de stroom duur is. En want inderdaad, een compressor die moet comprimeren van 80 naar 1000 bar, die neemt inderdaad de nodige stroom.
Ja, oké. Dus als Edward een wasmachine aanzet, dan hoeft de compressor niet te draaien.
Precies. Zo is het dan net. Okay. Ook daarom na te denken van de compressor het minst gebruiken op dure momenten. Ja.
Ja, want dat wordt ook nog een hele interessante ontwikkeling. Waar ga je dat gas comprimeren? Ga je dat op een tankstation doen? Dus dat elk tankstation zelf zijn eigen waterstof gaat comprimeren? Of ga je het op een of andere manier ergens centraal doen en ga je het gecomprimeerd aanleveren?
Ja, kijk.
Daar kun je natuurlijk ook hele studies op loslaten.
Dat is nog weer een andere zijtak. Het ADR-transport in waterstof, dat is, wordt veelal gedaan in 200 of 300 bar. Dat zijn ook verhalen. Nou, dat is ook een toekomstplan op 500 bar. Ja. Maar daar zijn we direct nog niet. Dus de meeste trailers rijden op 200 of 300 bar. Ja, en dan zul je dus toch nog moeten comprimeren op locatie om naar die 700 bar te gaan. Want het loopt niet, het loopt niet in de natuurlijke flow van een hoge druk en lage druk dan.
Ik hoor het al. We hebben de komende jaren nog heel veel te schrijven over de energietransitie, waterstof, stroom, brandstofcellen en welke kant het opvliegt.
Ja, juist. Wordt heel interessant. Ja.
En praten.
Maar gelukkig hebben we ook nog steeds diesels. En die kunnen ook gewoon op HVO draaien. Want hoe is daarmee? Hoe is dat prijsniveau nu?
HVO, dat is nog altijd een redelijk dure diesel natuurlijk. Hè? Maar ja, het is wel 90% well-to-wheel besparing die je direct hebt. En dat wordt ook wel langzamerhand meer getankt. En dat was in het verleden nog wel anders, maar dat wordt steeds meer getankt. Dat zie je ook, dat opdrachtgevers daar toch een eis aan stellen van jongens, wij willen ook wat gaan doen. Het elektrisch vinden we nog wat spannend en het waterstof vinden we nog wat spannend, maar we beginnen vast met HVO. Daarvoor willen we het bonnetje betalen en daarvoor zijn we ook een duurzame bedrijf.
Ja, maar ik begrijp dat diesel, daar komt straks nog weer een extra stapje accijns op. Hè? Dat wordt nog weer duurder. Geldt dat dan ook voor HVO, weet jij dat?
Dat durf ik niet te zeggen, dat denk ik eigenlijk niet.
Ja, want dat is een hele mooie knop waar je mee kan draaien, waardoor HVO uiteindelijk ook interessant wordt. En ja, dat blijft toch voor de komende tijd de eenvoudigste stap om CO2 te besparen. En uiteindelijk was het daar allemaal om begonnen, toch?
Klopt helemaal, ja.
We zetten de teller stop, jongens. Want het is inderdaad een onderwerp waar we nog heel lang over door kunnen en ook zeker gaan praten, maar niet meer in deze podcast. Mark Bebing van Green Planet Persen, dankjewel voor je bijdrage nog even aan het einde van deze podcast. Dat we je nog even op het laatste moment mochten overvallen met allerlei vragen over waterstof en zo.
Ja, graag gedaan.
Ja, dankjewel Mark voor je bijdrage.
Okay. Hartstikke goed.
Goed man. Nog heel even terug naar die Renault waar we mee reden van de week. Maarten, ja gisteren zelfs. Die verlichting, had je dat ooit eerder gezien?
Ik heb dat nog niet eerder gezien, nee. Ik ben wel heel benieuwd waar we die ontwikkeling gaan terugzien.
Ja,
die,
wat is dat?
Nou, die truck die zit in een, als je hem ziet rijden, dan zeg je van een hele wilde strijping zit erop. Alleen dat heeft zijn eigen voedingje met accu's en dat wordt verlicht. Dus dat is elektrisch verlichte strijping op je zijkant en op de voorkant. En ja, als je rijdt mag dat officieel niet. Maar goed, ik zie wel meer auto's rijden met illegale verlichting. En ja, het is wel verschrikkelijk opvallend zoals we dat gedaan hebben. Hè?
Ik trok gisteren een vergelijking met die reflecterende tape die we ooit op die trailers gezien hebben.
Ja.
Dat is toen ooit ontwikkeld en dat is toen voor allerlei wilde reclameuitingen zagen we dat op trailers.
Ja.
Toen is het verboden.
Ja.
En vervolgens is het verplicht gemaakt met van die hoekjes.
Ja, dat is waar.
En ik heb een beetje het idee dat we hier dit hetzelfde zien. Nu is Renault de eerste die dat laat zien. Straks gaan we het misschien op trailers of op vrachtwagens zien. Dan gaat iedereen roepen dat het verboden moet worden. En vervolgens gaan we het terugzien als veiligheidsmaatregel.
Als verplichte zijmarkering. Ja, dat zou best kunnen.
Ja. Ja, 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 ja. Ik denk dat het gewoon een vergelijkbaar verhaal gaat worden.
Daar zit wat in.
Maar goed, dat weet ik natuurlijk ook niet.
Maar je kunt met dat spul natuurlijk je bedrijfsnaam kun je 's nachts uitgelicht op de zijkant van je trailer zetten. Dat is natuurlijk wel heel cool.
Precies.
Ja.
Maar ja, je kan het ook gebruiken om de bovenrandjes van een container te markeren.
Ja, 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 ja. Nou, ook dat gaan we zien in Big Truck Online Magazine. Nog niet de nummer 5, want dat verhaal hebben we gisteren net in elkaar geschroefd. Dus dat wordt het nummer 6. Hebben we ook een mooi filmpje bij gemaakt. Dus ja, ik zou zeggen, stay tuned.
Ja, want tegen die tijd hebben we alweer een nieuwe podcast in de lucht ook. Maar eerst deze, bedankt voor het luisteren en bedankt voor het meedoen. Iep, Maarten.
Ja, Wim, dank je wel.
Bedankt weer.
En tot de volgende.
En hoe was het nog maar weer?
Hou hem tussen de lijntjes.
Nee.
Keep the shiny side up.
Ja, nou ja, precies. Zoiets. Ja. Hou de glimmende kant boven. Ja.
Toedeloo.
Hey.
Ciao.
De Big Truck Podcast. Handen aan het stuur. Ogen op de weg. Spotify op het dashboard. En stay tuned. Volg ons. Gratis op alle podcastkanalen. En op YouTube.